uiteindelijk wordt hun band vergelijkbaar met... Dat Isidor een grote broer, als een grote broer voor haar is en Niloufar een grote zus voor haar. En voor hen beiden weer is Anan weer dan een klein zusje. Daar gaat het naar uitbreiden. Maar dan heeft ze ook al lang die jonge uitstraling, die jonge vorm.
Oh, grappig, want ik zie haar totaal niet als een jonger iemand dan hun. Zij is toch juist wijzer of weet meer?
Ja, maar biologisch gezien is eigenlijk veel jonger dan hen, want ze is eigenlijk een reïncarnatie van een witte bloedcel van de wereld zelf. Die heeft de wereld zelf, die heeft de kern van de wereld zelf ontworpen. In technische, ja, gezin, in technische zin. Technisch gezien is ze een reïncarnatie van een witte bloedcel van de wereld zelf. Die de wereld zelf ook heeft besloten te creëren.
Ja, een zielsfragment.
Ja. Zo wordt... Nou, dat is ze nog niet officieel dan, maar ze groeit er wel naar uit. Ze zit daar eigenlijk nog tussenin, tussenbij. Tussen wat ze geweest is en wat ze gaat worden.
Oh, wacht even. Dus ze is dus een reïncarnatie van een witte bloedcel en ze wordt een zielsfragment.
Ja.
Ah.
Dat wordt...
Ik dacht dat ze dat al was.
Ze is dat nog niet officieel, maar ze groeit er wel naar.
Oké, dus en is dat dan, ze dan volgroeid als ze alle, als het hele scala van menselijke emoties voelt?
Ja, dan gaat ze ook weer in verbinding met de wereld zelf, maar niet zoals voorheen. Dan is ze inderdaad een hersencel van de wereld geworden, een zielsfragment zoals je noemt. Pas wanneer ze zich weer officieel bindt met de wereld.
Dus
ze zit echt in een ontwikkelingsfase wat dat betreft. De wereld had al voorzien dat ze uiteindelijk daarheen zou groeien. Maar ze moet zich ook erin ontwikkelen om te groeien tot de waardigheid om officieel een zielsfragment te gaan worden. De wereld had dat nog niet bedacht tot vlak voor die haar begon te creëren en wist al dat ze daarop zou gaan uitgroeien en was ook daartoe bereid.
Oké, en zou je stellen dat de aarde dit voor het eerst doet?
Ja, want het is nog nooit nodig geweest. Inderdaad, dat doet de wereld echt voor het eerst, omdat die nog nooit zo aan het afsterven was.
Ah ja.
Dus was het echt de eerste keer dat het ooit noodzakelijk was geweest.
Dus het is een soort reactie, hè, op het afsterven. En weet de wereld dan wat haar bedoeling is daarmee? Met dat...
Hij heeft haar bedoeling... Haar bedoeling om de wereld te helpen blijft omdat het in haar instinct zit. Zowel daarvoor als wanneer hij haar bewustzijn geeft.
Oh, jij hebt het over Anam.
Ja.
Ah ja, nee, ik bedoelde, ik heb het over, als ik het over de wereld heb, dan zeg ik ook haar. Omdat ik dan denk aan moeder aarde. Dus ik heb het niet als een vrouwelijk iets.
Ik snap het.
Dus ik vraag me dus af of de wereld zelf er een bedoeling mee had. Of het gewoon heel instinctief deed.
beide, denk ik. Mm. Ik denk beide. Omdat hij al wetend is. Ik geloof wel dat de wereld zelf geen geslacht heeft en kan wisselen tussen man en vrouw. Als hij probeert te spreken tot stervelingen.
Uh-huh. Wanneer probeert de wereld te spreken tot stervelingen? Gebeurt dat in ons verhaal?
Ik denk het niet, maar ik denk wel dat Anam de wereld heel goed kan begrijpen wanneer dat erop aankomt en als tolk dient dan.
Mm. Ja, precies. Dus wanneer de wereld probeert te spreken. Maar dat is wel cool, want ik vind het wel een tof idee dat de wereld probeert te spreken. Misschien dat dat een bepaald geluid kan zijn in samen met een soort aardbeving, maar misschien geen aardbeving, misschien eerder een soort trilling of zo, die mensen dan voelen. Uh-huh. En dat daar een bepaald geluid bij is. En dat Anam dan weet, oh, de wereld probeert tegen ons te spreken.
Uh-huh. Degenen die sensitief zijn, kunnen dat voelen zonder het aan te raken. Maar degenen die niet sensitief zijn, kunnen dan zelfs voelen wanneer ze het wel aanraken.
Wanneer ze de grond aanraken?
Uh-huh. Wanneer ze hetgene aanraken waar de energie van de aarde rondstroomt. Om betere bewoording, het bloed van de wereld.
Oh ja.
Uh-huh.
En waar stroomt dat dan rond?
Vrijwel overal. En het zit ook in, verbinding, zoals water in bomen.
Mm.
Uh-huh. Ja. Uh-huh. Zoals het sap van de boom er doorheen stroomt.
Precies, en het bloed door onze aderen, ja.
Uh-huh. Het zit echt verbinding in alles wat leeft.
Mm. Mooi, ja. Cool. Ja, dus dat is ook een moment wat we erin zouden kunnen doen later. Mm-hmm. Hè? Dus dat
mm-hmm.
Misschien dat gaat toenemen of zo, die trilling. Dat is wel cool. Dat we het in het begin een keertje voelen en dan later nog een keertje. Maar dat het steeds meer. Dus dat de wereld steeds meer probeert te communiceren of duidelijk te maken. Ja.
Mm-hmm.
Maar dus dat de wereld zelf ook een soort rol heeft eigenlijk.
Ja. Het meeste op de achtergrond, maar uiteindelijk iets actiever in het verhaal. En dat actievere, dat gaat dan echt zich onder de grond aan het afspelen.
Hmm.
Tot ze uiteindelijk bij de kern zelf, in de buurt van de kern zelf uitkomen.
Oh ja, want ze gaan op een gegeven moment de grotten in, hè? Of ze gaan de grond in. Ja, precies.
Ja.
Cool. Uh-huh. Dat vind ik echt tof, dat ze bij de kern komen. Dat hadden we nog niet.
Ik had dat wel uitgedacht, maar nog niet specifiek met je kunnen communiceren.
Hmm.